Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hey, mijn naam is Steven Brunswijk. In mijn podcast gaan we het hebben over de vrijheid van de grap. Wat kan nog wel gezegd worden? En wat kan er niet meer gezegd worden? En als het niet gezegd kan worden, waarom niet dan? Dit alles ga ik bespreken met de allergrappigste mensen van Nederland. De allergrappigste mensen van Nederland. Jonathan, the man.
Ja, fijn om hier te zijn, Steven.
Yes man, ik vind het top dat je er bent. Je bent natuurlijk uitgesproken vaak.
Zeker.
Je bent uitgesproken, staat ook vaak op podium. Kun je vaak zien spelen in Comedy City, Den Haag.
Ja.
Ik heb je uitgenodigd, omdat je dus zo uitgesproken bent. De podcast heet dus De Vrijheid van de Grap.
Ja.
Ja, ik merk gewoon, ja. Nee, ik zit niet zo lang in het comedyvak, een jaar of 10. Maar er zijn gasten die er 30 jaar in zitten. Maar voor mijn gevoel liggen we onder een vergrootglas. Ik weet niet of het altijd zo geweest is. Maar dat is mijn gevoel. Wat zegt jouw gevoel?
Nou, mijn gevoel is dat het zeker waar is. Het hele punt is dat we nu echt in een tijd leven waar je dus niet meer grappig mag maken over bepaalde mensen. En dat heeft te maken met die hele woke-cultuur, die hele cancel-culture die er is uitgerold de laatste tijd.
Wat vind je van die cultuur?
Nou, die cultuur is gewoon belachelijk, omdat het hele punt is dat je juist grappen mag maken over iedereen. En als je niet over iedereen grappen mag maken, dat betekent dat je eigenlijk een bepaalde groep betuttelt in deze samenleving. En daar hebben we tegenwoordig een heel groot handje van.
Daar ben ik het wel mee eens, ja. Ik vind dat, maar je moet overal een grap over kunnen maken?
Ja, over alles. Geen enkele grens. Er zijn geen grenzen in comedy. En ik zie ook comedy ook niet als grappen maken en leuk doen. Want dan ben je eigenlijk een soort circusdier die alleen maar wil jongleren. En een soort van mensen wilt vermaken. Nee, comedy gaat over de helft moet lachen en de helft moet het walgelijk vinden. Dat is letterlijk de visie ook van Patrice O'Neill in Amerika. Ik weet niet of je hem kent.
Zeker wel.
Nou, Patrice O'Neill, dat was the real deal. Zeg maar, al die comedians die je nu hebt, Bill Burr, Dave Chappelle enzovoort, zitten allemaal in een bepaalde Netflix-vibe. Dus een soort van, hoe zeg je dat, toch wel ingekaderd. Dus bijvoorbeeld, laat ik zo zeggen, heb je ooit een Netflix-special gezien van een pro-Donald Trump-comedian?
Nee.
Nee, want die zeiden niet, want je bent dan buiten de kaders. Buiten de kaders van het publieke debat, wat geaccepteerd is. Je mag alleen maar binnen de kaders praten. Dus over transgenders mag je prima grappen maken. Tuurlijk, je krijgt kritiek, je krijgt een hele walm over wat er ook over je heen. Maar uiteindelijk word je dan niet gecanceld voor transgender grappen.
Ja.
Maar over alles wat je anders doet, bijvoorbeeld stel je voor je bent tegen, bijvoorbeeld dat is de reden waarom ik ook niet meer optreed bij Comedy City in Den Haag. En bij alle andere comedyclubs. Omdat ze allemaal hebben meegedaan in die fucking lockdown waar we in zaten, ja. Toen met die QR-codes die in één keer werden ingevoerd. Ik deed mee aan het Groningse Cabaret Festival. Ik had letterlijk een afspraak met een bepaald impresariaat van, nou, oké, half finale, bla bla, een beetje naambekendheid. En dan op een gegeven moment dan kan je de theatertours in. Nou, toen kwam die QR-maatschappij. En ik zei, hier ga ik niet aan meedoen. Maar het probleem is, ik ben natuurlijk geen bekende artiest. Dus als ik als bekende artiest zou zeggen, ik doe niet aan mee, dan krijg je heel veel steun van mensen en dan word je alleen maar groter eigenlijk, hè? Omdat heel veel mensen het ook niet mee eens waren. Maar wat ik toen heb gedaan, is ben weggelopen zonder enkele naamsbekendheid.
Ja.
En toen vielen al mijn optredens weg. Helemaal niks meer. En heel veel artiesten kwamen naar me toe. Die zeiden van, ja Jonathan, waarom loop je weg? Want nu heb je geen optredens meer. En toen zei ik van, ja, maar het gaat niet over optredens. Het gaat over grondrechten. En daar heb ik toen nee tegen gezegd. En al die mensen die nu zeggen, ja, het is over. Nou, het is helemaal niet over. Binnenkort zitten we weer in lockdown. En dan zie ik wel weer welke artiesten wel of niet hun rug recht houden.
Ja, want daar kan ik in meekomen. Omdat het is lastig, hè. Laat ik het zo. Het is lastig. Want je hebt, ik heb natuurlijk een hypotheek te betalen. En aan de andere kant, los van het betalen van de hypotheek, op een podium staan. Ik had met Roué ook erover, Roué Verveer, en maatje van me. Het is een passie, hè. Het is heel leuk om op een podium te staan en je passie uit te oefenen. Als dan de overheid komt met een QR-code en een QR-maatschappij, ik vond het ook fucked up. Maar de reden waarom ik bleef spelen was niet omdat ik daaraan mee wilde doen, omdat die passie zo, het is zo leuk. En jij weet hoe leuk het is om op een podium te staan. En daarmee wil ik niet aangeven dat ik daaraan mee wil doen. Tuurlijk doe je daar dan wel aan mee, voor onderscheid wat er gemaakt wordt. Maar het is wel heel tof om op dat podium te staan.
Ja, maar jij bent letterlijk de enige die dus helemaal eerlijk is geweest. Jij zegt gewoon, luister, ik heb een hypotheek te betalen. Ik ben ook niet mee eens, maar mijn passie is zo groot. Ik doe dit.
Ja, klopt.
Dat is straight to the point. Dat is gewoon heel eerlijk. Dat is kwetsbaar opstellen ook, hè. Want je laat zien van, hey, ik zit vast.
Ja.
Dat is ook bijvoorbeeld in die podcast van Tisha Boy. Die ik ook geluisterd natuurlijk.
Ja, ja.
Daarom zeg je het heel mooi. Van luister, ik moet ook aan mijn toekomst denken.
Ja,
ja, en dat is gewoon straight to the point zijn. Maar al die artiesten die zogenaamd het mee eens zijn, maar er stiekem niet mee eens zijn en dat niet uiterlijk gewoon openlijk zeggen, ja, dat is echt gewoon. Dat zijn voor mij apart. Die hebben gewoon een masker op. Echt een masker.
Jij hebt heel lang natuurlijk op de bühne. Je staat nog steeds op de bühne. Speel je nog?
Ik speel nog zeker. ik speel nu in loodsen en schuren van Wappies.
Wat is dit nou? Geen comedyclubs meer?
Nee, geen comedyclubs meer. Ik ben helemaal klaar mee, joh.
Oké.
Nee, ik trek het niet meer. Op een gegeven moment heb ik een comedycollectief opgebouwd. Hart voor Humor. Dat is tegen die QR-maatschappij. Maar nog veel groter dan dat, ook tegen die woke-cultuur. Dus ik wil niet te veel hebben over die QR-maatschappij. Want dat is allemaal nu over. Maar het gaat over die woke-cultuur. En het gaat over dat je alle grappen wel... Welke grappen je wel of niet mag maken. En bijvoorbeeld... Ook in die gemeenschap, hè? Want ik zit nu eigenlijk in een alternatieve scene. Hè? Dus
ja.
Je hebt allemaal mensen die niet gevaccineerd zijn of gevaccineerd en tegen die QR-maatschappij. Nou, bijvoorbeeld Tisha Boy heeft ook zo'n publiek.
Ja, klopt.
En ik zit eigenlijk ook nu in dat vaarwater eigenlijk. En ja. Guido Wijs had ook een beetje. Op een gegeven moment zat je dus in dat vaarwater. En nu treden we letterlijk op voor 40 man, 30 man, soms 70, weet je. En dan zitten we ergens in een schuur die iemand heeft bijvoorbeeld had ik een optreden in Limburg tijdens de lockdown.
Ja.
En ik zal het nooit vergeten. Op een gegeven moment zaten we in een restaurant. Stiekem open, weet je allemaal. En op een gegeven moment, toen kwamen die boa's binnen.
Ja, en toen?
Nou, toen zei ik, ja, we houden hier de Anne Frank borrel, zei ik toen. Weet je, flik lekker op, joh, weet je. Zij zeggen, wat zijn jullie aan het doen? Ik zeg, ja. Toen zijn we dus uitgeweken naar een man. Die was heel rijk in het publiek. En die had een garage in Duitsland. Dus de ironie, hè. We zijn gewoon gevlucht. Naar Duitsland, als om Nederlander.
Om grappen nog steeds te kunnen vertellen.
Om de grappen nog steeds te kunnen vertellen.
Maar ik hoorde je net zeggen, grappen die je vertelt op podium. Maar zijn de grappen die je niet meer vertelt? Zijn het die je vroeger wel vertelde, maar nu denk je van... Ah.
Nee, geen enkele meer. Ik nog steeds die Black Lives Matter heb ik nog steeds een pleurishekel aan. Omdat
en waarom heb je daar een hekel aan?
Omdat het is virtue signaling. Dus je wilt zeg maar laten zien dat je deugt. En dan ga je maar in naam van anderen. Want ik weet niet of je hebt gekeken op de Dam toen in Black Lives Matter.
Ja.
Het zijn voornamelijk blanke meisjes uit een Phoenixwijk.
Dat viel me wel op dat het heel veel witte vrouwen waren. Ja. Dat viel me wel op, ja. Dat
jij zegt nog wit, hè? Jij zegt nu wit.
Nou, dat heb ik net ook bij de Gerry Smits, ook een collega van ons... Ik zeg wit en zwart, omdat het allemaal die discussie overtrent. Ik ben bruin, of ik ben blank. Wit-zwart is toch ook yin-yang? Dat hoort in balans te zijn, toch? Dus ik zeg altijd wit-zwart, dat is veel makkelijker. Dan heb je geen discussie meer. Ik ben ook niet zwart, nee. Ik ben bruin, maar goed.
Ja, ik heb altijd geleerd, je zegt niet zwart over iemand. En je zegt ook niet wit over iemand. Je zegt donker gekleurd, of je zegt blank. Maar volgens mij zijn we juist in taal nog verder aan het polariseren. Omdat je dan van donker helemaal naar zwart en van blank helemaal naar wit. Dus je trekt het juist nog verder uit elkaar. En daar ben ik dus op tegen.
Maar tegelijkertijd is yin en yang wel perfect in evenwicht. Wit-zwart.
Ja, maar ja, wat ben ik dan?
Jij bent zwart.
Ik ben een bounty volgens de black community. Iemand die blank van binnen is. Maar
dat was ik ook. Hè. Ik maakte ook heel veel grappen. Alleen bij mij was het zo. Mijn oude artiestennaam was natuurlijk Brabo Neger. En ik maakte grappen over alles en nog wat. Ook over de Surinaamse cultuur en de Surinaamse gemeenschap. En werd niet altijd in dank afgenomen. Maar het ging me niet zozeer daarom. Ik ben wel iemand die... het ging me niet om het feit dat ik... Ik ben nooit bedreigd hoor, dat niet. Maar... Ik had wel heel veel tegenspraak, altijd. Tegenspraak is prima.
Wat zeggen ze dan?
Bounty, Uncle Tom.
Uncle Tom, ja.
Uncle Tom hoorde ik vaak, ja. Maar ik ben natuurlijk wel behoorlijk Surinaams, maar dat zagen ze natuurlijk nooit. Ik spreek vloeiend Surinaams, ik heb alleen maar Surinaamse vrienden. Dus ik zat in een Surinaamse bubbel in Tilburg, maar de spraak van mij, het filmpje, was hartstikke Brabants. Maar tegelijkertijd ben ik ook iemand, dat heb ik van mijn ouders geleerd, om altijd een beetje... bruggen te bouwen. Dus ik ben een komiek die een bruggenbouwer is. Ja. Altijd mensen bij me, dan moet mijn humor altijd een beetje uit bestaan. Mijn ideale theaterbeeld is ook wit, zwart, blank, donkerbruin, weet ik veel wat ik moet zeggen. Maar wit, zwart, in de zaal, allemaal gemixt, door elkaar heen. En niet alleen maar wit, niet alleen maar zwart, maar alles ertussen en alles. Dat is mijn ideale publiek. Zo ben ik wel, maar jij geeft aan van, goh, Black Lives Matter, pleur is hekel aan. Maar dat is, eigenlijk is het Black Lives Matter ook iets moois, toch, eigenlijk?
Wat is er mooi aan precies?
Maar die is een kil. Nou, wat er mooi aan is, is dat we bereiken dat de pijn van een ander terechtkomt bij iemand die het nooit meemaakt.
Ja.
Dus in principe, als ik, kijk, ik ben daarmee opgegroeid en racisme zit een beetje met de paplepel ingegoten, zeg maar. Daar hebben we vaak dat meegemaakt, die shit. Dus ik ben het sterker door geworden, ik ben eruit gekomen. Maar er zijn heel veel mensen die daar nog steeds last van hebben. En ook heel veel mensen die eraan werken. Maar als dan een andere groep, in dit geval de meerderheid, hè, want de witte groep in Nederland is de meerderheid. Als die dan, als heel veel daarvan zeggen, goh, ik wist niet dat het zo zat, man. Ik voel je pijn. Oprecht of niet oprecht, dat weet ik niet. Maar snap je wat ik wil zeggen? Dat het eigenlijk toch wel iets moois, toch?
Ja, maar ik vind die racismekaart zo irritant. Omdat je dan jezelf in een slachtofferpositie zet. En ja, kijk, veel mensen die raken door getriggerd. Want die zeggen, ik ben geen slachtoffer. Het is gewoon wat ik meemaak en wat ik voel. Dus dat begrijp ik ook wel. Alleen, bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Kijk, wat mensen ook niet van mij weten. Want ze noemen mij Bounty, Uncle Tom. Ik heb een keer een grap gemaakt over zwarte vrouwen. Vond ik zelf niet zo'n goede grap achteraf. Maar het was ook een try-out. Dus daarom probeer je die grap uit.
Dat was die grap waarbij je aangaf, shit.
Ja, laat mij het maar zeggen. Ja, jij hebt nog iets te verliezen.
Nee,
ik heb... ik zei op podium... Kijk, mensen moeten ook weten... Ik kom van de Hans Steeuwen, Theo van Gogh, Pim Fortuynhoek. Daar kom ik vandaan. Zeg maar. Dus ik ben eigenlijk een boze witte man eigenlijk. In een bruin jasje, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is wat ik ben.
Heel interessant, ja.
Dus vanuit mijn perspectief... Ja, ik maakte toen een grap over... Wat mij opviel...
Wat was de grap, ja?
Ja, ik keek naar al mijn exen en ik zag dat ik alleen met blanke vrouwen ging.
Ja.
Oké, vond ik opvallend. Dus ik denk, oké, waarom val ik niet met zwarte vrouwen? Mijn eigen moeder is zwart. Dus ik zei van, op podium, kijk, dit is echt de Hans Steeuwen stijl hoor, eigenlijk. Hè? Zo bruut zeggen om het publiek te laten schrikken en daarna te nuanceren door een zin erna te zeggen, waardoor je weer denkt van, oké, weet je.
Je
hebt geen hekel aan zwarte mensen. Maar wat zei ik? En de formulering was verkeerd. Alleen, ik zei dus, ik zei wel, mag ik eerlijk zijn tegen het publiek? Nou, mag ik eerlijk zijn? Nou, ja. Dan zeg ik van, kijk, ik vind zwarte vrouwen, lelijk.
Ja.
En niet om hun karakter, maar gewoon hoe ze eruit zien. Het hele publiek stil, woedend. Gewoon kijken van, wat de fuck zeg jij nou weer?
Ja.
En dan laat ik die pauze vallen en zeg ik... Alleen, ik moet het nog uitleggen aan mijn moeder. En daar kwam die lachen al iedere dag van. Oh, natuurlijk. Jij hebt geen hekel aan zwarte vrouwen, want je eigen moeder is zwart. Daar ging die hele grap over.
Ja, oké.
Alleen, wat de donkere community mij verweet... van ja, maar je nuanceert niet dat je ze lelijk vindt in die grap. Dat, dat stukje nuanceert je niet.
Oké. Maar je... Het is niet zo, maar het is natuurlijk niet zo dat je zwarte vrouwen echt lelijk vindt.
Nee, ik val er niet op.
Oké, ik vind het altijd een aparte uitspraak. Want ik zelf, ik heb een witte vrouw en ik val toevallig op een witte vrouw. Maar ik heb ook zwarte vriendinnetjes gehad, exen. Nou goed, is uiteindelijk niet geworden wat het moest worden dan. Dus ik ben wel letterlijk op alles gevallen. Turkse, Marokkaanse dame, alles. Dus nu ben ik gelukkig, witte vrouw. Maar ik zou nooit kunnen zeggen dat ik niet op dat type val. Omdat ik ze niet allemaal gezien heb. Snap je wat ik wil zeggen?
Je hebt ze niet allemaal gezien.
Dus jij hebt het hele Afrikaanse continent gezien. Je hebt alle vrouwen op het Afrikaanse continent gezien. En je vindt ze allemaal lelijk. Niet alleen het Afrikaanse continent, de hele wereld. Hetzelfde als gasten die zeggen, ik vind alle politieagenten vind ik vuile flikkers, man. Dat betekent dat je met elke politieagent een issue hebt gehad. Dat kan niet.
Ja, maar... In comedy zeg je het altijd generaliserend. Je kan niet zeggen van, ja, een paar, dat zwakte, het hele statement zwakte dan af. Dus dat is ook het punt waarom mensen, bijvoorbeeld als je zegt van, ja, bijvoorbeeld Hans Steeuwen zegt op het podium, bijvoorbeeld, alle vrouwen zijn hoeren.
Ja.
Iedereen weet, niet alle vrouwen, alleen een zeker groot aantal wel.
Ja, oké.
Dus dat is wat Hans Steeuwen zegt.
Ja, oké.
Maar als iemand dan in het publiek zou zeggen, Ja, maar meneer, het is niet alle vrouwen. Dan haal je de vrijheid van expressie weg. Je haalt de kunstenaar wilt zijn gevoel uiten. Dus bijvoorbeeld, ze zeggen altijd, facts don't care about your feelings, weet je? Ja. Of freedom of speech, zeggen ze altijd.
Ja,
maar
okay.
Bij comedy is het precies andersom. Feelings don't care about facts. Dus het kan wel zo zijn dat, dat de meerderheid van, weet ik veel wat, ik zeg maar wat, bijvoorbeeld dat... Er is een kleine minderheid blank Nederland die racistisch is.
Ja.
Nou, dat zou goed kunnen. Dat is dan misschien dan een feit. Hè?
Mm-hmm.
Alleen, als jij op podium dat anders verwoordt, dan kunnen mensen wel zeggen, ja, maar statistisch gezien, nee, zo voelt het voor mij.
Ja,
dat iedereen okay. racistisch is. Zo voelt het voor mij. Maar zo kan je dat zeggen.
Goed dat je dat zegt, meerderheid en minderheid. Want... ik vond het een hele interessante, ik weet niet tegen welke collega ik dat zei, maar als er een hele grote groep is die de meerderheid vormt, dan kun jij als minderheid eigenlijk niet racistisch zijn. Die moest ik uitleggen toen. Ik zeg omdat als de overgrote deel, in dit geval de witte groep in Nederland, als die wat zeggen en die zijn het dan eens met elkaar, dan heb je een beweging.
Ja, maar hier gaat het al mis, want... Dus je categoriseert de meerderheid puur op basis van hun huidskleur en de minderheid puur op basis van hun huidskleur?
Nee, ik wil zeggen dat... Het is een theorie die ik bij je neer wil leggen. Als jij een hele grote groep hebt, en die grote groep is een witte groep, en die bepaalt eigenlijk wat er gebeurt. Als Zwarte Piet neemt bijvoorbeeld. Die bepalen van Zwarte Piet is niet racistisch, bijvoorbeeld. Oké. Dan is hij ook niet racistisch. Maar als er een klein deel, de minderheid dus, het daar niet mee eens is, dan verandert er ook niks. Maar als dat grote deel aangeeft van ja, ik vind het niet chill inderdaad, dan verandert er iets. Dus toen legde ik ook op tafel, dat betekent dus dat die kleine groep eigenlijk niet racistisch kan zijn, omdat het niks verandert. Snap je wat ik wil zeggen?
Ja, maar waarom vieren ze dan in Curaçao nog steeds Zwarte Piet?
Ja, dat heeft dus te maken met het feit dat Nederland daar heel lang nog rondgelopen heeft. Hoe lang is Curaçao onafhankelijk nu? 10 jaar, 15, zoiets? Niet lang, ja, maar in ieder geval.
Er zou toch wel vast wel een beweging zijn daar die zegt, nee, Zwarte Piet kan niet.
Dat is er ook.
Ja, maar de meerderheid van de donkere mensen daar, want de meerderheid is daar donker, die viert het blijkbaar wel. Dus die meerderheid valt niet te categoriseren in huidskleur. Het valt in bepaalde individuen die bepaalde meningen hebben.
Ja,
dus
dat klopt. Maar dat betekent, omdat wat ik al zeg, er is een hele grote groep die nog steeds voor is. Maar dat komt. In Suriname is het ook later op gang gekomen. Hè? Suriname is het later van, hé, wat fuck man. En toen is het later. Nou is het kinderdag. Nou is
ze zijn
het
wel
weg.
Vaak later.
Ja, we zijn wel heel vaak laat, ja, dat wel. Ja. Maar dat heeft dus te maken met het feit dat Nederland heeft daar heel lang de dienst uitgemaakt. Dus, snap je? Dus als je dan het zelf moet gaan doen, dan moet je achter dingen gaan komen. En dit was er eentje van. En Curaçao, 100% vraagt het over 20, 30 jaar weer. En dan ziet het er heel anders uit. 100%. En er zijn ook, ik ken genoeg Antillianen die zeggen, nee man, ik ben niet van die dingen. Toen was het vroeger vierde. En het is geen ramp, het is een ontwikkeling. Het is een proces. Je kunt niet van de een op het andere moment, hey fuck.
Ik denk dat het ze aangepraat is door de media en continu die focus op Zwarte Piet, wel of niet. Terwijl uit heel veel peilingen bleek ook in 2015 van één vandaag, hè, en die zijn tegen Zwarte Piet, hè, als redactie zijn, hè, zeggen ze dat ook, hè, dus tegen Zwarte Piet. Uit peilingen bleek gewoon dat de meeste Surinaamse Antillianen het geen probleem vonden. Het is een blank probleem van blanke meisjes in de Phoenixwijk die nog nooit met donkere mensen om zijn gegaan, en die gaan nu in één keer in naam van donkere mensen, zeg maar het white savior syndrome noemen ze het ook wel eens, weet je wel, dat blanke mensen dan zogenaamd minderheden willen redden. Daar gaat het continu over. Minderheden, ja, redden.
Nou, goed dat je dat zegt. Want die peilingen van één vandaag, met alle respect, maar de Surinamers die je kent, nul. Er is er letterlijk geen één. Dus ik weet niet welke ze spreken.
Coolies bijvoorbeeld.
Ja, daar zeg je weer iets. Maar Hindustanen bedoel je?
Oh, Hindustanen, ja, sorry.
Ja, nee, dat is niet erg. Nee, coolies.
Ik zeg altijd spleetogen, coolies, haakneuzen, schapen, weet ik veel, witte, bleekscheten. Ik ben tegen iedereen racistisch.
Ja, dat doe je ook in je jokes.
Ja.
Maar... Doe je dan, heb ik interessant, ik heb wat stellingen. Ben je liever, heb je liever extreem rechtse humor of extreem linkse humor? Als je moest kiezen.
Als ik moet kiezen? Op dit moment vind ik de dominante mening extreem links. Dus daardoor zou ik kiezen voor extreem rechts. Omdat
maar dat
comedy,
is gewoon tegen draad zijn.
Ja, omdat comedy altijd tegenin zat. Je gaat er tegenin.
En dan zou je voor extreem rechts humor kiezen.
Ja, tegen het narratief in. Dat is comedy. Tegen, als iedereen vindt, weet ik veel, als de hele regering iets vindt, dan gaat een nar er tegenin. Als het hele publiek iets vindt, dan vind ik dat als een comedian dat het je plicht is eigenlijk om ook tegen dat narratief van het publiek in te gaan. Als het publiek allemaal, weet ik veel, pro-Black Lives Matter is, nou, zeg even iets wat er tegen is. Even kijken hoe ze reageren. Ja, of we willen met z'n allen gaan jong leren en zeggen, ja, het publiek is te dom om humor te begrijpen. En dan gaan we maar lekker, lekker jong leren. Gaan we lekker iedereen van maken.
Heel harde humor en mega grappig, maar het is niet verbindend. Of hele brave humor, het is een beetje grappig, maar je brengt mensen wel echt bij elkaar. Waar zou je voor kiezen?
Ik kan die stelling niet beantwoorden.
Omdat?
Omdat de eerste keuze, harde humor, maar niet verbindend. Ik denk dat harde humor juist wel verbindend is.
Oké, maar stel het verbindt niet. Je hebt heel veel. Kijk naar de grap die je maakte over zwarte vrouwen.
Ja,
die niet goed viel. De bedoeling was dus om te verbinden, of denk ik dan? Of was de bedoeling
om
achter
mijn perspectief uit te leggen van gewoon de gedachtegang van waarom val ik niet op zwarte vrouwen? Dat wilde ik gewoon expressen, dus uiten. En dat deed ik dan misschien op een lompe manier. Maar dat is ook een try-out. Dus het hele idee van comedy is ook dat we worden betaald voor de poging om grappig te zijn. En niet voor de garantie dat het grappig is. Want je kan niet garanderen dat het
mooi
grappig
gezegd,
is.
Dat is zeker waar, ja.
Patrice O'Neill zei een hele mooie quote. Een goede grap en een slechte grap die komen voort uit hetzelfde. Ze komen voort uit de poging om grappig te zijn. Dus hij streed juist voor het recht om het recht op pogingen te wagen om alles grappig te maken wat je maar kan bedenken. En als het niet grappig is, hey, we gaan weer verder. Geen probleem. We gaan niet meer cancelen of wat dan ook.
Dus deze blijft een beetje in het midden.
Maar als ik dan moet kiezen, dus harde grappen dan niet verbindend. Dan blijf je wel trouw aan jezelf. Want je hebt een harde grap in je hoofd. Jij vindt hem zelf grappig en dan uit je dat. Dus liever niet verbindend.
Ik zal hem in een stelling plaatsen. Altijd grappen overal over kunnen maken, maar wel altijd over je schouder kijken. Of altijd goed afwegen hoe je je woorden gebruikt voor een grap, maar wel vrij over straat kunnen lopen.
Ja, goede vraag. Kijk, op zich, ideaal het eerste. Alleen het probleem is wel dat ik op zich op podium ben ik best wel, niet clean, maar ik heb ook veel over jeugd en zo en alle andere dingen. Maar ik zou wel altijd de comedian verdedigen die keuze wel maakt, zeg maar. Dus bijvoorbeeld over de islam mag je bijvoorbeeld geen grappen maken.
Zou je dat doen?
Ik durf dat niet. Ben ik te lachen.
Maar jij zegt net, ik maak overal grappen over gewoon. Ik ben keihard, ik ben racistisch naar iedereen. Maar de islam sla je over.
Ja, de islam sla ik over, ja. Op camera sla ik die over, ja. In de zaal kan dat wel.
Maar mijn reden om het niet te doen, en dat is niet omdat uit angst of zo. Nee, voor mij is het uit respect. Want ik heb heel veel Marokkaanse vrienden. Ik heb Turkse vrienden, die zouden dat heel vervelend vinden. Ik ben opgegroeid, Tilburg-Noord. Tilburg-Noord was vroeger een achterstandswijk. Maar tegenwoordig valt mee.
Ik voetbal met moslims.
Dus dat zou dan voor jou een reden ook kunnen zijn, als je die jongens goed kent. Voor mij is het geen reden om het te doen.
Nee, als die jongens... bij hun zou ik die grap wel kunnen maken.
Bij hun wel, maar op camera?
Omdat ze mij kennen. Nee, maar omdat... Kijk, als een moslim die mij ziet en ik maak een grap over moslims en zij kennen mij niet. Zij weten niet dat ik gewoon met moslims voetbal, dat ik in de Schilderswijk ben opgegroeid, dat mijn vaders kant Joods is, dat mijn moeders kant een donkere vrouw uit Colombia is die geïmporteerde slaven komen. Hè? Dus ik heb ook slavenbloed, ik heb jodenbloed. Kan je nagaan, ik ben ook nog ongevaccineerd. Hè? Dus wat voor kutleven heb je dan? Hè?
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Ik heb op blanke scholen gezeten, ik heb op zwarte scholen gezeten, ik heb op de universiteit gezeten, ik heb op het hbo gezeten, ik heb op het mbo gezeten. Ik heb overal in de samenleving heb ik wel gezeten.
Ja.
Ik ben echt een fucking parasiet. Ik kom overal. Gewoon fucking overal kom ik. Maar die context is nog niet duidelijk genoeg naar de buitenwereld.
Nee, maar dat zal ook nooit gebeuren. Die context kun je nooit op camera goed uitleggen.
Tenzij je een documentaire maakt en iedereen het verplicht te kijken. Dan kan iedereen zien van oké, zo kijk jij ernaar. En dan zou je dat soort grappen denk ik eerder kunnen maken.
Ik vind het wel interessant dat je humor, die sla je wel over.
Ja, dat is puur... die sla ik niet over in de zaal. Dus in de zaal zou ik dat niet overslaan.
Als er een camera op staat, zou je, dan doe je het niet.
Nee, omdat nou, we hebben gezien wat met Theo van Gogh is gebeurd. We hebben gezien daarmee dat lukt gewoon niet.
Maar trekt het je wel? Kijk, mij trekt het niet.
Het zou moeten kunnen. Oh, Hans Steeuw had een mooie quote daarover, want die durft het ook niet.
Hans Theo deed vroeger wel humor daarover, want hij had de grap over Allah gemaakt. Maar ik denk niet dat hij die grap nu nog gaat maken.
Maar ja, zijn beste vriend Theo is natuurlijk neergestoken midden op straat, doodgeschoten. Ja. Dus dat was voor hem op een gegeven punt van, de samenleving verandert en dit doe ik niet. Maar hij zei iets heel moois. Hij zei, eigenlijk moet elke comedian, als dat gebeurt, moet dan grappen maken over de islam. Weet je waarom? Hij zei risicospreiding. Dat zei hij.
Risicospreiding.
Zeg maar, want als er maar één iemand is die het doet, ja, dan bang, klaar. Maar als iedereen het zou doen, ja, ga je iedereen doodschieten?
Nee, dan zullen ze niet iedereen doodschieten. Nee, maar nee, dus, ik bedoel meer te zeggen, als iemand heel erg ergens van houdt, heel erg, dan nu is het dan de islam. Maar dan zou ik daar geen grap. Als iemand daar heel, heel, heel erg veel waarde aan hecht.
Wat maakt het verschil uit als ik er een grap over maak? Houdt iemand dan minder van dat ding dan?
Nee, maar kijk, als je die persoon kwetst, dat zou niet uit moeten maken. Maar het trekt mij als persoon niet. Ik zeg niet dat andere comedians het niet mogen doen. Ik zeg alleen, wat is de reden dat de joke tot stand komt, snap je? Wat is de reden erachter dat je die grap over de islam moet gaan maken? En voor mij is de reden waarom ik het niet doe, wat ik al zei, is dus omdat ik dus heel veel vrienden heb die moslim zijn. En daar ben ik mee opgegroeid met die jongens. Die zie ik nog steeds. Dus die vinden dat niet tof. Die vinden dat niet fijn. Die gasten die zitten heel vaak in de moskee, hebben een jalebba aan.
Ja.
Dus die zijn daar heel bewust mee bezig. Dus ik doe het niet. Maar als een ander dat wil doen, dan is dat die persoon zijn keuze. Snap je? Dus ik vind wel dat je overal grappen over moet maken. Alleen het doel moet er wel zijn. Het moet niet een grap zijn van, ja, je moet gewoon overal grappen over kunnen maken. Nee, wat is het doel van je grap? En zet hem ook goed weg.
Ja, de vraag is er überhaupt een doel in die grap? Is er überhaupt een doel? Moet er een doel zijn bij een grap? Behalve dan het komische effect.
Nou, ik vind wel dat er meer achter moet zitten dan alleen het komische effect. Een grap moet eigenlijk... Tuurlijk lukt dat niet. Tuurlijk hebben we allemaal simpele poep- en plasgrappen. En dat is wel alleen humor. Maar ik denk uiteindelijk is het wel super tof als je een grap neer kan zetten waarbij mensen of gaan nadenken, waarbij je mensen raakt. Als het over racisme gaat en het raakt mij, dan vind ik toffer als gewoon lachen om poep- en plasgrappen. Ik lig helemaal krom, tuurlijk. Maar ik vind het wel tof als die grap even... Shit, man.
Ja, ja. Daar is denk ik elke comedian het bijna wel mee eens. Dat je dus... liever een grap met inhoud heb dan zonder.
Toch?
Ja, ik denk dat je dat wel wil, toch?
Altijd.
Ja, ja, en dat maakt niet uit wat de inhoud is, als er maar een inhoudelijke gedachte achter zit. Dat wil je het liefst.
Ja, hoe tof is het als je van het podium afkomt en er is iemand die tegen jou zegt, hey Jonathan, die ene grap net, ja, ik heb me echt gepakt daarmee, man. Vond hem zo goed. Dat is toch super.
Ja, dat heb ik met Black Lives Matter wel eens gehad, hoor.
Oh,
dat
ja.
Blanke mensen naar me toe kwamen die voor Black Lives Matter waren. En ik heb ze ervan afgeholpen.
Ook met trots zegt hij het ook, hè? Ik heb ze ervan afgeholpen, ja.
Ik heb ze er echt van afgeholpen.
Maar Black Lives Matter is toch een hele mooie movement. Kijk, dat niet iedereen voor de juiste beweegredenen er zit. Ben ik het vast al mee eens.
Ja, je wordt ook weer merchandise petten verkocht. Allemaal verdienmodellen, joh. Weet je, het is ook een... Op een gegeven moment verdienen ze eraan. En het probleem daarmee is dat ze dus op een gegeven moment het in stand moeten houden om dat inkomen te behouden. Dus racisme mag nooit opgelost worden. We hebben nu... Roetveegpieten volgens mij toe op dit moment.
Ja.
Ik heb het allemaal niet meer gevolgd de laatste tijd. Maar we hebben nu Roetveegpieten. In ieder geval, het doel is geslaagd. Zwarte Piet is in principe qua nationaal feestdag. Tuurlijk, in bepaalde provincies. Maar dat vind ik ook zo typisch, hè. En dan zitten mensen in Friesland. En die willen Zwarte Piet gewoon zo behouden. Zoals zij. Maar nationaal is het dus al... De overwinning is al beklonken.
Ja.
Roetveegpiet, het is er nu. En hoera voor Akwasi. Geweldig, jongen. Je hebt het echt goed gedaan. Nou... Maar dan is er een klein groepje in Friesland. Nou, dat zijn nog echt mensen die een bepaalde identiteit hebben. En die houden daaraan vast. Maar wat doen we dan? Oké, we hebben nu heel Nederland omgetoverd tot Roetveegpiet. Maar we gaan dat kleine dorpje daar, die mensen die daar dat zo graag willen vieren, die gaan we ook nog even, demonstreren. Alles moet om. Iedereen moet geloven wat wij vinden. Come on. Laat mensen gewoon in hun eigen decentrale regio nog steeds in ieder geval zijn wie zij willen zijn.
Ja, ben ik het niet mee eens.
Het is zo gedwongen.
Nou, gedwongen, ja, maar Rosa Parks, Martin Luther King, die moesten ook mensen dwingen tot gedachten.
Ja.
En dat was, ze moesten achter in de bus zitten, Rosa Parks, die had op een dag zoiets van, ik ga daar niet zitten, fuck off, ik wil gewoon hier blijven zitten.
Oh, ik ben weggelopen bij Groningse Cabaret Festival. Ik ben Rosa Parks van Amateur Cabaret. Dus,
Ja, maar is toch geen andere... aparte wc's voor de zwarte man en de zwarte vrouw. Dat was vroeger en dat was doodnormaal. Ja. Dat hoort nou eenmaal zo. Als er niemand toen had gezegd van, hey, luister pikkie, we gaan die shit niet doen.
Dat is een feit, hè? Zwarte mensen werden gewoon gediscrimineerd vroeger. Apart in de bus.
Nee, ik wil zeggen, niet alleen zwarte mensen. Elke kleur, daar heeft ooit iemand gezegd van, deze shit pik ik niet. Als die persoon dat niet gezegd had, van wit en zwart en alle kleuren tussenin, dan hadden we nooit gestaan op dit punt, snap je?
Ja, klopt. Alleen, ik heb wel een bepaalde hypocrisie die ik zie. Dat zag ik ook met die corona dingen. Dus bijvoorbeeld Black Lives Matter. En dan zie ik heel weinig zwarte mensen bij die corona demonstraties. Vind ik heel raar.
In Tilburg ben ik geweest en daar stonden er behoorlijk veel.
Zwarte mensen?
Ja, zonder heel veel. Ja, check de foto's erop na. Zonder er heel veel. Alleen, maar ik denk ook dat het te maken
is. Ik ben echt 100 geweest als verslaggever. Ik heb echt heel weinig gezien.
Ik denk echt dat het te maken heeft met het feit, kijk, de grote meerderheid, wat ik zeg, de grotere witte groep. Daarom komt er een verandering, omdat een hele grote groep heeft gezien van, wow, ik had Gerry Smits en Gerry die heeft een Marokkaanse vriend. Althans, hij heeft een Marokkaanse maat, moet ik zeggen. Anders klinkt het alsof hij homo is, wat hij dat boos op mij wordt. Maar, nee, hij heeft een Marokkaanse maatje van hem en daar stond in de kruidvat. En hij kent die jongen pas 2-3 jaar, zei hij. En toen zei hij van, ze moesten de kruidvat verlaten. Maar toen moesten ze allebei de tas open doen om te controleren. En toen zei Gerry, hè, maar Hamza, ik heb nooit mijn tas moeten laten zien bij de kruidvat. En Hamza die zei, ach jongen, dit is niks man, dit is gewoon de normaalste zaak van de wereld. En okay. Toen zei hij van, wow, what the fuck man, is dit echt vaker? En hij stond er echt van te kijken. Snap je wat ik bedoel? Dus waarom wil ik aangeven, het kan zijn dat die grote witte groep eindelijk inziet van, wow, what the fuck is hier aan de hand, man?
Ja, daar heb ik een paar voorbeelden voor. Want ik krijg altijd dit soort voorbeelden. Dat krijg ik altijd. Van, ja, maar je ziet toch dat die vaker gecontroleerd wordt dan die. Of dit soort persoonlijke verhalen. En ik ontken die persoonlijke verhalen niet. Alleen ze gebruiken die persoonlijke verhalen om een soort precedent neer te schetsen. Dat gewoon een feit is. Dat overal in Nederland zo gebeurt. Alleen, ik heb een ander voorbeeld. Ik ging met teamgenoten naar een discotheek. En ik was gekleed in een wit overhemd, spijkerbroek en wat sneakers.
En je teamgenoten waren moslims, zei je, Marokkanen? Of,
Ja, Surinamers, Marokkanen, alles okay. Multicultureel. Dus ik zit daar, ik kom met 2 teamgenoten, daar binnen. Ik kom binnen. Ik ben bruin.
Ja.
Ik kom binnen. Hoe was ik gekleed? Wit overhemd, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een vriend van mij kon niet binnen. En hij kon niet binnen en hij zegt tegen mij, ja man, racisme man, ik word niet binnengelaten. En hij weet hoe ik erover denk. Ik zeg, hoezo racisme? Hij zegt, kijk dan, ik ben niet binnengelaten, dit. Ik zeg, kijk even hoe je gekleed bent. Hij zegt, wat is er mee dan? Ik zeg, je hebt een Gucci pet aan, je hebt een zonnebril op, je weegt 150 kilo, je hebt een hele dikke baard, echt zo'n Isis baard, weet je wel. Je hebt een goud horloge om, je hebt een tatoeage in je nek. Je hebt een Gucci handtasje en je hebt nog allemaal gaten in je spijkerbroek. Laat ik het zo zeggen, een stereotype van dit is een foute gast. Wat niet zo hoeft te zijn, hè? Dus
nee,
dat hoeft niet zo te zijn. Alleen, het heeft met meer te maken dan alleen kleur.
Het heeft zeker met meer te maken dan alleen kleur. Alleen dat stukje wat je schetst kan deurbeleid zijn. Kan van alles zijn.
Ja, gewoon, kan deurbeleid zijn. En dus, kan gewoon misschien was het een tatoeage.
Dat weet ik niet, ik was er niet bij, maar het kan gewoon deurbeleid zijn. Ik heb het over een structureel dingetje in Nederland. En dat ze in kleine gemeentes toch door willen gaan met Zwarte Piet, ja, ik vind het prima, het zal wel. Ik ben gewoon geen voorstander. En vroeger was ik voorstander, tegenwoordig niet meer. Niet omdat ik, mensen zeggen, je bent hypocriet. Nee, dat is gedrag, hè? Je gedrag veranderen. Dat kan, hè? Daarom staan wij bovenaan die voedselketen. Hè? Maar wij kunnen ook zeggen op een gegeven moment, hey, dit vind ik niet meer chill. Ik vind het niet tof meer. Ik ben er anders over na gaan denken. Ja. Ik denk nu dit. Dat kan, dat mag ook. Hè. Dat is een, ja, je maakt het inzichtelijk voor jezelf. Je groeit als mens. Nou, dat heb ik meegemaakt. Alleen, als het in een kleine gemeente alsnog gevierd moet worden, dan... ik denk dat het te maken heeft met de onwetendheid. Want als je exact hetzelfde zou doen en je zou Hitler op een paard zetten en je laat Joden eromheen dansen. Er wonen niet eens zoveel Joden in Nederland, dus je moet eens kijken hoe ze in Israël zouden reageren.
Daar ben ik het helemaal mee eens met die moslims ook. Want vaak als ik zeg van ja, je moet alle grappen kunnen maken, ook over de islam. Dan zeggen ze tegen mij van ja, maar als je in Nederland grappen maakt over Joden, dan ben je in één keer, dat zegt die moslims al tegen mij.
Ja.
Terecht punt. Maar zij redeneren zo. Je mag geen grappen maken over Joden. Dus ook niet over de islam. Ik redeneer zo. Je mag grappen maken over de islam. Dus ook over Joden. Dus ik sta voor meer vrijheid dan dat je telkens vernauwt. Want als iedereen naar elkaar gaat zeggen, dit mag niet, dit mag niet. Op een gegeven moment vernauw je telkens. We hadden laatst ook nog met Hart voor Humor hadden we een optreden. We zijn met 6 comedians of zo. En dan op een gegeven moment was 1 comedian en die had een grap gemaakt over pedofilie.
Mm-hmm. En, zijn vind ik sowieso wel een slecht idee, maar goed.
Ik vind het een prachtig idee, want het is zo naar. Het is zo naar. Gewoon een volwassen man die een kind misbruikt. Het is zo naar.
Ja.
Nou, geweldig onderwerp om een grap over te maken. Omdat het zo luguber is. Het is zo... De spanning zit erop. Er is een kant tot een volledige ontlading. Als de grap maar goed is. Maar ja, zoals ik al zei, hoe weet je of een grap goed is?
En dan merk je aan de reactie van de zaal vaak.
Door hem te vertellen. Dus daarom sta ik voor het recht om hem te vertellen. Ik ga niet zeggen van, ja, als het een goede grap is, dan mag het wel. Nee, het recht om het te vertellen. Daar gaat het om. En vooral in het context van comedy, dan weet iedereen dat het in ieder geval een poging is tot grappig zijn. Een mooi voorbeeld, dat zei je ook heel mooi. Je zei van, ik zal nooit mijn excuses aanbieden voor een grap in een theater.
Ja.
Als ik het getry-out heb, enzovoort.
Heb ik van Roué geleerd, hè?
Ja, van Roué heb ik dat geleerd, ja. En bijvoorbeeld maar, toen zei je een mooi bijzinnetje. En je zei van, maar hè, bijvoorbeeld in een talkshow, wat dan ook, dan is het anders. Omdat dan,
je hebt de context niet.
Ja, de context is anders.
Ja.
Dus die voelde ik wel, weet je wel. Dat ik dacht van, oh, oké. Okay. Maar op podium, er zijn geen grenzen. Maar die comedian maakt een grap over pedofilie. En nou, je weet, de wappie community, hè, daar treden wij op, zeg maar.
Ja.
Nou, die zijn dus helemaal van die, niet allemaal, hè. Er is een klein groepje, die hebben over die pedofiele elite. En allemaal dat soort conspiracies en zo. Ik persoonlijk geloof daar niet zo in. Maar zij geloven daar wel in. Hey, be my guest. Iedereen is welkom. Weet je, het maakt niet uit. Maar ja, het ligt heel daar ligt het echt gevoelig. Hè? Als je pedofiele grappen maakt, dan ligt het echt fucking gevoelig. Dat is echt. Dat doe je sowieso bijna niet meer in de samenleving. Oh, je kan wel ergens in dorpen, kan je dat nog wel doen en zo. Maar echt bij dat soort mensen. Je kan pedofilie kan je niet doen.
En ik zeg niet dat het niet kan of niet mag. Ik zeg alleen dat is ook weer een onderwerp. Ja, dat trekt me niet. Dat is niks voor mij. Maar dat wil niet zeggen dat het niet mag of dat je het niet kunt doen. Alleen. Zodat de grap goed is. En als het over zo'n zwaar onderwerp is, dan vind ik dat je moet verbinden. Je moet raken. Het is niet een grap alleen van, ha, kijk islam. Ha, kijk pedofilie. Nee, je bent aan je stand als komiek verplicht om te verbinden en te raken, vind ik. Want als het zo'n zwaar onderwerp is...
Nee, de helft moet walgen en de helft moet lachen.
Ook. En klopt, walgen. Daar ben ik het ook mee eens. Maar ik je raakt. Ook...
Bij Hart voor Humor, als ik met die comedy collectief optreed, voordat we optreden, zeg ik altijd tegen hun, luister, wij spelen 1-100.
Ja.
1-100. Dus ik wil dat je sowieso 2 grappen maakt, waarvan 1 iemand wegloopt.
Maar je raakt nog steeds.
Je raakt nog steeds.
Ja, dus die persoon die vindt het niet tof, maar je hebt die persoon wel geraakt. Die staat op, loopt weg.
Geweldig.
Denk erover na. Ik zou liever niet willen dat ze weglopen, maar...
Ik sta daarvoor. En dat is niet commercieel.
Dat is zeker niet commercieel.
Het liefst wil je dat als je commercieel gaat denken, dan moet iedereen het leuk vinden. Of in ieder geval de meerderheid, laat ik het zo zeggen. De meerderheid moet het leuk vinden, want dan komen ze ook terug. Maar wij zijn heel principieel. We zeggen nee, we gaan niet pleasen. Grappen maken over alles wat dan ook kan. Ook al lopen mensen weg. En bijvoorbeeld met die pedofiele grap van die comedian. Dat is een heel stom grapje. Ik vond het een stom grapje. Maar ik ga niet als boeker, want ik ben nu een boeker. Hè? Ja. Dus ik ga niet als boeker zeggen, jij mag die grap niet maken. Want je tegenwoordig wel helpt als boeker. Hè? Want want boekers zijn commercieel. Dus die denken alleen maar, hey, kut, die comedian neemt risico. Dat is gevaarlijk.
Ja, en dan gaan mensen negatief praten over de comedy club daar.
Ja, en dan komen er geen mensen meer. En dan ben ik mijn inkomen kwijt. En dat nekt alle comedians. Het nekt allemaal. Want waarom kun je grap maken over bepaalde dingen? Bang om te cancelen. Want ja, we hebben merchandise. Bijvoorbeeld die podcast met Tissue Boy. Dat ook te luisteren. Ik vind Tissue Boy een geweldige jongen. Hè?
Mm-hmm.
Dus hij is oprecht. Mm-hmm. Ik geloof dat.
Ja.
Alleen, er zijn twee dingen. Hij doet merchandise voor Black Bananas.
Oké, wist ik niet, maar...
Is gevaarlijk als comedian.
Oh ja?
Is heel gevaarlijk.
Omdat?
Omdat je lieert aan bedrijven. En bedrijven, die geven geen moer om principes, grappen maken. Oh,
nou, alle niet grappen. Alle bedrijven natuurlijk. Er zijn genoeg bedrijven die het wel doen, nou, natuurlijk.
Ja, maar die zijn niet groot.
Die zijn... Maar ja, je hebt er genoeg natuurlijk, maar Black Bananas... Maar,
kijk, als er een rel is bij Black Bananas, dat de kledingmerk toch? Ja, als er een rel is, en het komt in het nieuws... Je bent gelieerd aan ze, dus je kan niet grappen maken over ze. Anders ben je merchandise kwijt.
Daar ben ik een beetje ver gaan.
Nee, je graaft je eigen kuil. Het is echt... Kijk, ik weet of je Bill Hicks kent?
Ja.
Nou, dat is de real deal. Die zei ook, als je artiest bent, dan moet je geen reclame maken voor bedrijven. Dat zei hij.
Ja, daar ben ik het niet mee eens.
Ja, dat begrijp ik vanuit jouw perspectief.
Nee, want als het iets over Black Bananas is, is het funny, dan maak ik gewoon de joke. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat je de deal kwijt bent. Dat is het ergste wat er kan gebeuren.
Ja, klopt. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Maar... Dat maakt niet uit. Voor Tissue Boy maakt het nu niet uit. Je hebt genoeg inkomen. Je bent vaste achterban. Dus je bent onafhankelijk.
Ja.
Dus, maar het gaat om de Oké, dus je hebt Black Bananas. Op een gegeven moment komen de lockdown. Kijk, je hebt nu genoeg geld verdiend. Maakt helemaal niet uit. Maar stel je voor, al je inkomenlijntjes zijn dus gelieerd aan bedrijven.
Ja, maar dat is gewoon niet handig.
Maar dat is wat heel veel comedians op een gegeven moment aan het doen zijn op dit moment. Hè?
Ja, maar dat is gewoon niet zo slim.
Nee, dat is echt dom, want je graaft je eigen kuil. Dus ik wil echt een aangeven bij artiesten. Als je dat doet, dan graaf je je eigen kuil.
Ja, niet altijd. Kijk, als je compleet afhankelijk bent van de jokes. Het ergste wat kan gebeuren is dat al die deals weg zijn, maar dat je zalen nog steeds gevuld zijn. Dus dat zal op zich niet zoveel uitmaken.
Dat heeft Hans Steele bijvoorbeeld, die heeft ook een eigen management.
Ja.
Die heeft een eigen... Volgens Jan Dien heeft dat ook, hè?
Klopt, ja.
Het Huis van Asperaat.
Dat is van hem, ja.
Dus... De boeker, dat ben je zelf al.
Ja.
Dus wie gaat jou cancelen? De theaters, they don't give a fuck. Zalen vol of niet vol? Dat is het enige wat hun interesseert.
Ja, dat is waar. Dat is waar, ja.
Dus dan kan je altijd wegblijven van bedrijven. Dan ben je altijd onafhankelijk. Altijd onafhankelijk. Dus Hans Steeuwe is onafhankelijk. Jan Dino is in die zin ook onafhankelijk.
Ja.
Dus die hebben zo'n voorsprong in de zin van dat ze alles kunnen maken wat ze willen.
Ja.
Vooral Hans Steeuwe.
Snap ik. Ik heb nog een stelling voor je. Dat is de laatste stelling. Als je moest kiezen, zou je willen kwetsen omdat het mag, dus puur omdat het mag en kan dit doen, vrijheid, of zou je kiezen voor grappen vertellen omdat je dat moet, je moet grappen vertellen.
Ja, in mijn hoofd denk ik nu van, ja, dat is toch allebei zo, ik moet grappen vertellen.
Als je moest kiezen, dus je, aan de ene kant ga je kwetsen. Het is geen grap, maar ik mag het doen. Of aan de andere kant, funny, leuk, grappen. Maar de rest van je leven wel alleen maar grappen en grappen vertellen. Omdat je dat moet doen, dat moet. Van de wet zal je grappen moeten vertellen, bij wijze van.
Nou ja, als het van de wet moet, dan ben ik er al op tegen.
Ja, shit, joh.
Dus doe maar kwetsen. Omdat,
je bent van het kwetsen, ja.
Ik ben geen fan van kwetsen, maar ik zou wel graag willen dat het kan en dat het nooit veroordeeld kan worden door een rechter, omdat dan de vrijheid van meningsuiting nooit in gevaar komt. Dus als je mag kwetsen, dan komt de vrijheid van meningsuiting nooit in gevaar.
Mooi, dat vind ik een heel mooi einde om mee af te sluiten, man.
Zeker.
Thanks, bedankt dat je er was, man.
Geen probleem.
Peace, houdoe.